Openbaring 6.
Toen zag ik dit. Het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: Kom! Ik zag dit. Een wit paard met een ruiter die een boog droeg. Hij kreeg een zegenkrans en trok op als een overwinnaar de overwinning tegemoet. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: Kom! Er verscheen een ander vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: Kom! Ik zag dit, een zwart paard met een ruiter die een weegschaal in zijn hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst, maar laat wijn en olijfolie ongemoeid. Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: Kom! Toen zag ik een vaal geel paard. De ruiter heette Dood en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekte en wilde dieren. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. Ze riepen luid: O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters, die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben. Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijke, aanzienlijke, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe: Val op ons neer, verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit, en van hem die op de troon zit en voor de troon van het lam, en voor de toorn van het lam. Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?
Dankjewel. Laten we samen naar het evangelie luisteren. Geliefde familie van God, geliefde mensen. Even kijken of mijn klikkertje het doet of kan doen. Ja. Alles stort in. Op het scherm zie je een foto van de stad Derna in Libië. De rampen die deze stad hebben, die deze stad heeft ontvangen, die nemen bijna demonische proporties aan. Eerst was er in Derna 42 jaar leven onder de dictator Gaddafi. Een leven in voortdurende angst en een absolute gehoorzaamheid. Alles was in staatshanden. En wie zijn of haar mond open durfde te trekken over de armoede, de corruptie en het onrecht, werd zonder pardon opgepakt. En wat er dan met je gebeurde, dat wist niemand precies. Toen Gaddafi in 2011 eindelijk verdreven werd, werd het er niet bepaald beter op in Derna. De stad was het epicentrum van de strijd tussen IS en het Libische leger. En nu? Nu is er de overstroming. De overstroming die zijn weerga niet kent. 40 centimeter water op één dag viel er. De dammen hielden het niet, braken door en een golf van water overspoelde de stad. Hoeveel doden? Dat weet niemand eigenlijk precies. 5000, 10.000, 20.000? Omdat familiegeneraties in Derna met elkaar samenleven, in één huis meestal, zijn sommige overlevenden hun complete familie kwijt. Opa en oma, tantes en ooms, neefjes en nichtjes, vaders en moeders, broertjes en zusjes. Allemaal weg. Hun lichamen zijn vaak niet te vinden. Je moet geluk hebben dat de zee de dode lichamen aanspoelt, zodat je ze kunt begraven. Hulpverleners vertellen dat de stad naar de dood ruikt. Als je door de stad loopt, hoor je het voortdurende geluid van huilende kinderen. Alles stort in. Je hoeft het de inwoners van Derna niet te vertellen. Die maken het aan de lijve mee. In Openbaring 6 gaat het lam de 7 zegels verbreken van de boekrol die hem gegeven is. Er zitten niet 7 zegels in de weg om die boekrol te openen. Bij het verbreken van elke zegel rolt de boekrol als het ware steeds een stukje verder af. En wat duidelijk is, is als de 6 zegels zijn verbroken, de 7e volgt pas in Openbaring 8. Er komt eerst nog een soort interlude, maar nu gaat het over die eerste 6 zegels dus. Wat duidelijk is, als die zijn verbroken, is dat het over oorlog gaat. Over onrecht, over ziekte, over dood, over rampen. Dat eerste zegel, dat lijkt aanvankelijk nog troostend als lezer in de 21ste eeuw. Een wit paard, een ruiter die overwinningen tegemoet rijdt. Is dat misschien Christus? Dat is niet zo aannemelijk. Alle andere zegels hebben die dreigende ondertoon. En dat is voor de eerste hoorders, de christenen in Azië, bij die eerste ruiter op dat witte paard ook zo. Zij leefden aan de grens van het Romeinse Rijk. Een stukje verderop begon het Rijk van de Parthen. En een wit paard, een ruiter erop met een boog onderweg naar nieuwe overwinningen, dat is een verwijzing naar dat volk. Het is het enige volk, de Parthen, dat we kennen uit de oudheid, dat strijd voerde op paarden. Ze waren geweldig bedreven in het al rijdende schieten met de boog. En de beste paarden, waar de beste ruiters op zaten van de Parthen, die waren wit. Direct opent dit hoofdstuk dus al met dreiging. Jullie christenen daar in Azië, jullie leven nu onder de Pax Romana, onder de vrede van Rome. Maar weet dat dat een hele breekbare vrede is. Die gaat geen stand houden. Er komt een tijd dat ook deze Pax Romana, deze vrede die zo comfortabel voelt, dat die gaat vallen. En als dat niet bedreigend genoeg is, alleen dat eerste paard dus al, die eerste witte ruiter, ja, dan volgen die andere 5 zegels nog, met al die andere dreiging. Ziekte, rampen, dood, economisch stijgende prijzen. Wat het ook is, of het nu de vredevolle cultuur is, de florerende economie, je goede gezondheid, je comfort, alles wat je ziet, wil Openbaring 6 maar tegen je zeggen. Alles wat je ziet stort op een dag in. Deze wereld schudt op haar grondvesten. Alles wat je vast wil houden kent ook een moment van instorten. Alles stort in. Het verdwijnt, zingt Kinga Baan. Alles stort in. En God laat dat toe. Mensen zeggen wel eens, als gelovige heb je het dan nog makkelijk. Want dan kun je in de moeite van het leven terugvallen op je geloof. Dat wordt gelovigen volgens mij ook wel eens wat verweten. Het is een vlucht, een makkelijke optie om de rauwe kant van het leven te ontvluchten. Zo zal religie ook wel ontstaan zijn, denken mensen vaak. Mensen die troost nodig hadden om de moeite in dit leven aan te kunnen, die vallen terug op een God. Nu zullen er ongetwijfeld mensen zijn die op deze manier geloven. Maar eerlijk gezegd denk ik, zeker als we goed luisteren naar wat God wil zeggen in dit hoofdstuk, dat het leven helemaal niet makkelijker is als gelovige. Eerder moeilijker. Want waar komen die paarden vandaan? Die ruiters die dood en verderf zaaien. Waar komen die hongersnoden vandaan en die rampen? Johannes hoort steeds een roepstem. Met een geluid als een donderslag. Kom! Hoewel het niet helemaal duidelijk is waar die ruiters nou precies vandaan komen, is het duidelijk dat die stem komt van de vier wezens. De vier wezens voor Gods troon. Het is de stem van iemand die namens God spreekt. De vierde ruiter krijgt toestemming om op aarde dood en verderf te zaaien, zegt Openbaring 6, vers 8. Dat is belangrijk om te zien, geliefde mensen. Het is niet God zelf die het kwaad aanricht hier op aarde. Deze ruiters krijgen toestemming. Maar God houdt het ook niet tegen. Dat kan hij wel. Hoe lang nog, roepen die martelaren onder het altaar. Hoe lang nog voor u de mensen die op aarde leven, voordat u de mensen die op aarde leven eindelijk straft. Hoe lang nog voor u ingrijpt. God kan ingrijpen. Maar hij doet het blijkbaar niet. Zoals hij eerder ook niet deed. Toen God tegen Abraham zei dat die het beloofde land pas mocht binnengaan in de vierde generatie. Want dan pas hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. Genesis 15. God houdt zijn handen als het ware omhoog. Hij laat het kwaad zijn gang gaan. Hij grijpt niet in. Dat is de almachtige God van hemel en aarde, die slechts één woord hoeft te spreken om licht geboren te laten worden. Dat is de God die mensen kan laten opstaan uit de dood. Dat is de God die verlangt naar recht en gerechtigheid, die de tranen telt die worden gehuild. Die God grijpt niet in. Hij heeft de persoon niet gestopt die over je grenzen heen is gegaan, terwijl je het niet wilde. Hij hield de vrouw niet tegen die met te veel op achter het stuur stapte en een ravage aanrichtte. Hij genas je niet toen die ziekte je leven binnenkwam en steeds verdere schade aanrichtte. Hij voorkwam de aardbeving in Marokko niet. Hij sloot de hemelsluizen niet tijdens die enorme regenbui op Derna en omgeving. Geloven in deze God, is dat makkelijk? Johannes zegt, ik, Johannes, die met u deel in het lijden, het koninkrijk en de standvastigheid. Inderdaad, het vraagt om standvastigheid. Het wordt er niet makkelijker op, misschien wel moeilijker. Hoe lang nog, Heer, voor u ingrijpt? Waarom doet u niets? Ken je die vraag? Alles stort in en God laat het toe. Maar geloof dat hij genezen wil. Een jongetje, een jaar of zes, was ooit in een luxe vakantievilla. En in de tuin van die villa was een heel groot zwembad. Dat jongetje hield enorm van water. En enthousiast als hij was, was het eerste wat hij wilde doen in dat water springen. De vader die aan de rand van het zwembad zat, die zei, ho even, doe eerst je bandjes aan, want je kunt nog niet zwemmen. Maar het jongetje was zo overtuigd dat hij dat best zou kunnen, dat hij dat water best aan zou kunnen zonder bandjes, dat hij er toch in wilde springen. En dat deed hij dan ook. Hij sprong erin. Dat viel natuurlijk tegen. Het water was diep. En hij kon inderdaad niet zwemmen. Na een paar seconden merkte hij dat zwemmen nog niet zo makkelijk is. Zijn vader aan de rand van het zwembad deed niets. Hij liet zijn zoon eerst even spartelen. Een tijdje. 10, 20, 30 seconden, ik weet het niet precies. Toen pas stak hij zijn hand uit en hij haalde zijn zoontje eruit. Zie je dat je niet kunt zwemmen? Dat jongetje knikte en zijn ouders hoefden hem de hele vakantie niet meer te vragen om zijn bandjes om te doen. Wat ik met dit verhaal wil zeggen is dat het nogal uitmaakt wie er op de rand van het zwembad staat zonder in te grijpen. Het maakt nogal uit wat de bedoeling is van dat wachten. Is het een kwaadwillend, onverschillig persoon? Of een vader die van zijn kind houdt en die hem wat wil leren? Dat is precies hier in Openbaring 6 ook aan de hand. Je zou er wanhopig van worden. Het onrecht grijpt om zich heen en God grijpt niet in. Maar wie is die God die niet ingrijpt? Wie staat er aan de rand van het zwembad? Let op wie het is die de zegels verbreekt. Het is het lam. Er was niemand, zo hebben we in hoofdstuk 5 kunnen lezen, die die boekrol kon openen. En daar was verdriet over in de hemel. Maar klonk er een stem, huil niet. Want de leeuw uit de stam Juda heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol openen. Het is het lam dat deze boekrol uitrolt. De overwinnaar over zonde, over kwaad en over de dood. En steeds weer worden we daaraan herinnerd. Steeds weer klinkt het toen het lam het zegel verbrak. Het is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt, zoals Johannes de Doper zei toen hij Jezus zag. Het is Jezus Christus de Messias die in ons midden heeft gewoond, vol genade en waarheid. En in wie wij de grootheid van de Vader hebben gezien. Het is de Zoon van God die ons aan het begin van Openbaring zijn zegenende hand heeft opgelegd en ons heeft toegesproken. Wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Het is Jezus Christus die zijn leven gaf, die ons lief had tot in de dood. Het is het lam dat met de wonden van liefde in zijn handen de boekrol afrondt. Begrijp me goed, ik ontken de vragen, de moeite en de pijn niet. Ik weet dat ze er zijn, zeker als gelovigen. Maar kijk wie het is die de zegels opent. Kijk wie het is die deze wereld in zijn hand houdt. Het Lam van God. Jezus Christus, barmhartig gezicht van de Vader. Geloof dat hij genezen wil. Alles stort in en God laat het toe. Maar geloof dat hij genezen wil. Daarom laat hij je naar de wond kijken. Ja, geloof dat hij genezen wil. En wie wil dat nou niet? Genezing, genade, herstel, vernieuwing. Openbaring eindigt ermee. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Maar ja, dat is pas Openbaring 21. Kunnen we niet van Openbaring 5 gewoon direct door naar Openbaring 21? Dat is wat we graag zouden willen. Een oplossing voor ons probleem. Verdrijving van de oorlog, herstel van het onrecht. Wat willen we graag die genezing? Alleen, we willen het graag nu. We willen het snel. We willen een quick fix. Zoals Freddie Mercury ooit zong met zijn band Queen. I want it all and I want it now. Ik wil het allemaal en ik wil het ook graag nu. Die snelweg naar genezing neemt het evangelie nu net niet. Want, zo hebben we gezien, het is het lam dat de zegels opent. Hij verlangt naar genezing. En voor die genezing moet als het ware eerst de wond tevoorschijn komen. Als deze wereld genezen wil worden, dan moet ze de ware situatie in het gezicht kijken. Als we naar Openbaring 21 toe willen, dan moeten we hier doorheen. Zoals in dat refrein van het boekje, we gaan op berenjacht. We kunnen er niet overheen, wordt er dan altijd gezegd bij zo'n hindernis. We kunnen er niet onderdoor, we moeten er wel dwars doorheen. Dat is precies Openbaring 6. We moeten er wel dwars doorheen. Ze brengt ons bij de pijn van deze wereld. Ze wil ons vertellen waar God ons van wil genezen. En als er iets is wat wij mensen moeilijk vinden, dan is het blijven bij onze pijn. Blijven bij elkaars pijn. Wij mensen zijn overlevers. Maar dan in de zin dat we voortdurend over onze pijn en over ons kwaad heen leven. Liever kijken we dat niet in het gezicht. Ons gemis, ons verdriet, onze angst, onze schaamte, onze zonde. We willen het liefst de snelste route. We willen heel graag van genezing horen. Maar wie wil er over wonden praten? We willen heel graag over genade horen. Maar wie wil het over zonde hebben? We willen heel graag troost ontvangen. Maar wie wil zijn verdriet in de ogen kijken? Geliefde mensen, het gaat niet zonder dat we de pijn in de ogen hebben gekeken. En daarom draait de Heer in Openbaring 6 ons gezicht hier als ware liefdevol naartoe. Kijk ernaar. Zo is het. Dit is de wereld waar je in leeft. Door deze pijn Word ook jij geraakt. En je medeschepselen. Achter elke deur, zo zegt rouwexpert Manu Keijersen, achter elke deur wordt gehuild. Maar ook aan al dat gehuil, aan al die pijn, heb ook jij je aandeel. Ook jij gaat op een dag van jezelf schrikken. Of misschien is dat al wel eens gebeurd. Als je het kwaad in de ogen gaat kijken, ontdek je dat het echt niet alleen een Spaanse voetbalvoorzitter is die over de schreef gaat. Dat doen we allemaal op onze eigen manier. Wij dragen ook bij aan de pijn in deze wereld. Nee, het is niet zo dat er alleen maar pijn in de wereld is. Alleen maar gehuil, alleen maar kwaad. Deze wereld is daar niet door bezeten. Dat wordt hier prachtig duidelijk. Alleen tarwe en gerst krijgen te maken met hevige prijsstijgingen. 5 tot 15 keer is de inflatie daar ongeveer. Maar olijfolie en wijn wordt uitgezonderd. Er is dus een beperkte ruimte voor het kwaad. Dat zie je nog eens terug bij die vierde ruiter. Die krijgt toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien. Niet op de hele aarde. Het kwaad krijgt ruimte van God. Maar het neemt niet zijn volledige wereld in beslag. Er is geen reden om helemaal niets goeds te verwachten in deze wereld. Er is vreugde. Er is schoonheid. Er is waarheid te vinden. In de kerk, maar ook vaak genoeg daarbuiten. Maar dat raakt je zo, daar zoek je zo naar, daar hoop je zo op, juist omdat het zo schaars is. Omdat deze wereld onder het teken van het kwaad staat. En de Heer zegt, kijk er gewoon naar, kijk het in de ogen. Alles stort in en God laat het toe. Geloof dat Hij genezen wil. Daarom laat Hij je naar de wond kijken, zodat je genezing vindt. Openbaring 6 eindigt nogal mysterieus, vind je niet? Er is een soort apocalyptisch moment. Sterren die uit de hemel vallen, een zon die zwart wordt en een maan die bloedrood wordt. Nou, de taal aan het einde van Openbaring 6 is duidelijk symbolisch bedoeld. Als zoiets letterlijk zou gebeuren, dan zouden mensen het niet meer kunnen uitschreeuwen, zoals in het laatste vers gebeurt. De wereld zou simpelweg vergaan zijn. Het is symbolische taal. Het is taal die Johannes als het ware leent of die opkomt uit het Oude Testament, waar dit soort bewoordingen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij de profeet Joël, voor een enorm ingrijpende wereldgebeurtenis. Denk aan gebeurtenissen als de val van de Berlijnse muur of 9-11. Zo'n dag waarop alles anders wordt. Op dat apocalyptische moment gebeurt er iets mysterieus. De mensen roepen het uit naar de rotsen. Val op ons neer, bescherm ons voor de toorn van het lam. Heel vreemd, mensen die de rotsen en de bergen om hulp vragen. Dat is inderdaad heel vreemd. Je zou zelfs kunnen zeggen potsierlijk. Mensen erkennen dat het God is die op de troon zit, dat het de toorn van het lam is. En vervolgens wenden ze zich tot de bergen en de rotsen voor hulp. In het toelaten van het kwaad wil God ons nu juist duidelijk maken dat er maar één plek is om te schuilen. Alles waar je op steunt, alles waar je zekerheid denkt bij te vinden, dat kan zomaar wegvallen. Zoek daar dus niet je laatste steun bij. Kom bij mij, roept God. Je kent mij toch? Ik heb mijn zoon gegeven, het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Eigenlijk komen we helemaal aan het eind van Openbaring 6 dus bij het centrum van de wond, de pijnlijkste plek, zullen we maar zeggen. Het grootste kwaad in deze wereld. Niet het onrecht, niet de ziekte, niet de rampen, zelfs niet de christenvervolging. Het grootste kwaad zit in onze moeite om ons tot God te keren. Onze zonde, boven alles is het wegduwen van God. Zelfs in het uur u, als we ontdekt hebben dat alles instort, zijn we geneigd ons tot de schepping te wenden en niet tot de schepper. En God krijgt er dan ook nog van langs. Het is zijn toorn, hij heeft dit toch gedaan. Hij krijgt de zwarte piet voor alles wat er mis is. Van die houding wil God ons nu juist bevrijden. Hij wil ons laten zien dat het goed is bij hem. Er is vreugde bij alle die schuilen bij u. Eeuwige jubel omdat u hem beschermt, zingt Psalm 5. Vreugde, inderdaad. Niet omdat je niets meer overkomt. Wel omdat het zo bevrijdend is om die denkbeeldige zekerheden op te geven. Het is zo bevrijdend om je zekerheid niet meer te vinden in je eigen reputatie of in je eigen religieuze prestaties. Het is zo bevrijdend om je niet langer te verzetten tegen de liefde, maar je gewoon in die armen te laten vallen. Iemand die een moeilijke tijd had doorgemaakt, die zei pas tegen me: het was niet fijn dat het gebeurde, maar het was wel goed. Ik leerde erdoor op hem te vertrouwen. Ik had niet door dat ik mijn zekerheid ergens anders zocht, totdat het wegviel. Ik wil daar niet meer naar terug. Alles stort in, het verdwijnt. Ik citeerde uit dat liedje van Kinga Baan. Maar dat liedje gaat nog verder. Wanneer het stof is neergedaald, zie ik wat overblijft. Het licht. Het licht dat nooit verdwijnt. Het licht. Dat altijd op mij schijnt. Inderdaad, in het woelen van deze wereld blijft het licht van Jezus Christus. We hoeven niet te wachten tot het kwaad weg is. Je mag zijn genadevolle aanwezigheid nu al opmerken. Dat is zijn verlangen. Dat we dicht bij hem zijn. Zodat je vreugde vindt. Diepe vreugde. Een vreugdevolle bodem op je lijdende ziel. Het is het Lam dat de zegels opent. Alles stort in. En God laat het toe. Geloof dat hij genezing wil vinden. Daarom laat hij je naar de wond kijken. Zodat je genezing vindt. Laten we samen bidden. Vader, we ontkennen maar niet dat we onze vragen en onze moeite en onze pijn hebben. Die is er gewoon. Waarom grijpt u niet in? Waar was u op dat moment dat het voor ons zo misging? Omdat we zelf geraakt werden of misschien wel omdat we zelf over de schreef gingen. Vader, u bent een God die het kwaad ook ruimte geeft. Dat vinden we niet makkelijk en het raakt ons ook, het doet ons ook pijn. En tegelijkertijd, Heer, vragen we om het geloof dat u een God bent die ons daarmee niet wil pijnigen, maar juist naar zich toe wil halen. Geef, Heer, dat we die roepstem verstaan. Misschien wel in de pijn die we nu ervaren, of misschien nog in de pijn die gaat komen. Dat we geloven dat dat een moment is dat niet per se fijn is of goed, of waar we op zouden moeten zitten springen. Maar wel een genadevolle toewending van u. Die ons roept naar u toe. Heer, we bidden u, help ons om bij elkaar ook steun te vinden. Om bij elkaar om gebed te vragen. Om bij elkaar te kunnen huilen. Om ruimte te kunnen geven aan elkaars pijn. Vader, wij vragen om een gemeenschap waar ruimte is daarvoor. En we bidden u, help ons om ons steeds weer naar u toe te wenden. We zoeken het zo snel bij iets wat in de schepping is. Of het nou rotsen of bergen zijn of iets heel anders. Maar we verwisselen zo snel u voor de schepping. We bidden u weer, bewaar ons daarvoor terug door de kracht van uw geest. We vragen het in Jezus' naam. Amen.